Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, alle kerkradioluisteraars en al die verbonden zijn via het internet of op een later tijdstip deze dienst beluisteren. Deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Foppen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Er staat dat de tweede collecte ook bestemd is voor de diaconie. Ik weet niet of dat correct is. Ik krijg even geen contact. De derde collecte is bestemd voor de wijkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden. En de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Uiteraard van harte bij u aanbevolen. Dan de bloemengroet. De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar het echtpaar Reinen Pols. Voermanstraat 265. Zij mochten op 23 augustus gedenken 55 jaar met elkaar getrouwd zijn. Namens de kerkenraad nog van harte gefeliciteerd. Zoek een vrijwilliger om de bloemen te overhandigen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Dan de diensten voor volgende week, zondag 3 september 2017 om 9:30 in de Grote Kerk door meneer Foppen. Het is dan voorbereiding van het heilig avondmaal en ook hopen we een broeder te bevestigen als ambtsdrager. En om 4:45 in de Exoduskerk, dan hoeft voor ons voor te gaan dominee van Kampen uit Rotterdam. Vanmiddag komen we als gemeente ook weer samen, dan ook in de Grote Kerk. Dus let op, Grote Kerk. Dienst begint om 4:45 en de voorganger in deze dienst is dominee van Santen uit Kampen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Ik wens u een gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van ons introotjeslied 178, 1 en 2.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geladen zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zongen zojuist elkaar en ook onszelf toe: wees stil voor het aangezicht van God. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Wij zingen op Psalm 62, couplet 1 en couplet 5. Wij luisteren naar de 10 woorden die God aan Israël aan ons geeft om bij de vrijheid te blijven. Wij bidden daarna met de woorden van Psalm 51, couplet 5 uit de Nieuwe Berijming, om reinheid en om vastheid, om de weg van God te gaan. Psalm 51, couplet 5. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben de naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets ook maar dat van uw naaste is. De Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat luidt. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij zoeken samen in gebed het aangezicht van de Heere onze God en vragen om de leiding, verlichting en ook de vervulling met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, u die onze rotssteen bent en ook wil zijn. Een toevlucht te allen tijden. In tijden van dankbaarheid en vreugde. In tijden van verdriet en pijn. Wij loven en wij prijzen u dat we hier zijn. Deze plek midden in de stad. Waar al eeuwenlang de lofzang op u wordt gezongen. Gebeden, geklaagd, verkondigd. Wij danken u dat u ons hier brengt. In de grote ruimte van uw woord. Die de grote ruimte van uw hart weerspiegelt. Wij danken u dat u ons uw woorden geeft. Om ons bij de vrijheid te brengen en te houden. Wij belijden u, Heere, dat wij onszelf vaak in paden brengen waar het donker is, doodlopende wegen. Bekeer ons in deze dienst. Vernieuw ons. En rust ons ook toe om de weg van het licht te gaan. Van Jezus. U weet hoe wij hier zijn. U weet ook wat we nodig hebben. Trek ons dicht naar u toe. In stilte. In zingen. In verkondiging en in de gebeden. Spreek ons aan. Heere, wij zijn hier met zoveel verschillende mensen. Wat is dat toch prachtig? Dat we elkaar niet hebben uitgekozen. Dat er geen selectie is op leeftijd of op geslacht of op inkomen. Maar dat u mensen roept, alle mensen. U hebt allerlei mensen op het oog, alle mensen op het oog. Bind ons samen in die ene naam van u. Die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Als we wanhopig zijn, bemoedig ons dan. Troost ons als we verdrietig zijn. Als we dankbaar zijn, geef ons vreugde. Als het geloof dof en mat geworden is. Kom dan met de wind en regen van uw geest. Zodat de dofheid verdwijnt en er glans en licht komt. Als we u zoeken, maar we weten niet goed hoe precies, spreek ons dan aan. Heer in de hemel, verheerlijk uw naam, die heerlijk is. Zo bidden we voor allen die hier zijn, maar ook voor allen die thuis of voor allen die later deze dienst beluisteren. Wees ook bij hen. Wij weten ons verbonden met uw wereldwijde kerk, die op deze dag zich oefent in lofprijzing en uitzien naar de komst van uw koninkrijk. Hoor ons uit genade. Amen. Zondag 18 juni was de zondag dat een heel aantal kinderen van onze gemeente afscheid namen van de zondagsschool. Toen ging het in de verkondiging over Abraham en de roeping van Abraham en heb ik gezegd, ik hoop daarna studieverlof en vakantie mee verder te gaan. Dat gaat dus vanaf vanmorgen gebeuren. Wij lezen Genesis 12. In de zogeheten feestvrije periode, zo na Pinksteren tot Advent, is het goed om bij de verschillende genres Bijbelboeken uit het Eerste, het Oude Testament, stil te staan. We hebben wel eens uit de profetie gelezen, uit Habakkuk, uit de wijsheid, uit Job. Aankomende tijd lezen wij uit het boek Genesis, de geschiedenis van God met Abraham. Wij lezen Genesis 12, de eerste 9 versen. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden, en zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. De roeping van Abraham en ook de gehoorzaamheid van Abraham. Hij hoorde een stem mij zingen als inleiding op de verkondiging. Gezang 484, u vindt het op de weekbrief. Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd gij mij dan ding voor ding, al het oude en vertrouwde, mag ik niet eens mezelf behouden. De weg van het geloof is ook de weg achter Jezus aan en zijn kruis. Die weg is door uw zoon gegaan. Wij zingen gezang 484, couplet 1, 2, 3 en 4. gemeente, wij zingen na het amen van de verkondiging Psalm 43, daarvan couplet 3 en 4. Psalm 43, couplet 3 en 4. Wij staan vanmorgen in het bijzonder stil bij de versen 5 tot en met 9 van Genesis 12. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Hoe was je vakantie? Heb je een goede reis gehad? Was het er mooi? Voor velen van ons zit de vakantie er weer op. We komen weer in het ritme van werk en school. Maar vaak gaat het in die eerste weken, als je zo weer begint, nog wel even over de vakantie. Omdat het nog in je eigen hoofd zit, je blikt nog terug. Alhoewel het soms ook weer lijkt alsof je nooit bent weg geweest. Maar je vraagt er ook naar bij elkaar. Goede vakantie gehad? Goede reis gehad? Ja hoor, was mooi. We hebben genoten. Weer viel ook niet tegen, of viel wel tegen. En met de een heb je er een kort gesprekje over. En met de ander, die je misschien wat beter kent, weer wat langer. En die laat je snel op je telefoon nog even een paar foto's zien. Kijk, hier waren we en hier en daar hebben we dit gezien. Dat was ook heel mooi. Een kort verslag of een lang verslag. Vanmorgen luisteren we ook naar een stukje reisverslag. En er worden ons, als het ware in dit Bijbelgedeelte, ook een paar plaatjes getoond. Het is de reis die Abraham lang geleden maakte. En die is de moeite waard, ook voor ons. Want de reis van Abraham is niet alleen maar de reis van de nomade sheik die van A naar B gaat lang geleden. Waarvan je kan denken, nou ja, interessant misschien, of misschien ook niet. Nee, de reis van Abraham is veel meer dan dat. De reis van Abraham is in zekere zin de autobiografie van het volk Israël. Het is ook het model van de pelgrimsreis. Het model van de reis van het geloof. En daarom is het ook goed dat wij er naar kijken. Het is echt niet zomaar zonder reden dat in het tweede gedeelte van de Bijbel, in het Nieuwe Testament, Abraham de vader van de gelovigen wordt genoemd. En dat christenen mensen van de weg worden genoemd. En juist daarom is dit reisverslag ook voor ons leerzaam, heilzaam. Hier leren we wie de God van Israël is. Wat de weg van het geloof is. Hier leren we dat de God van Israël de God is die ons losroept. En ons wegroept. En ons vertrouwen vraagt. Hier leren we dat hij de God is die belooft. En die soms ook, als het om de vervulling van de belofte gaat, lang op zich laat wachten. In deze geschiedenis leren we ook wie wij zijn. Want Abraham en Sarah zijn net als wij ook maar gewone mensen. Vaak niet zo gelovig en niet zo geduldig. Eerder ongeduldige doe-het-zelvers. In plaats van vertrouwende uithandengevers. Bang. Ja, wij leven in een andere tijd en ik ben Abraham niet. Ik ben zelfs nog een heiden, een niet-Jood. Maar de weg van het geloof is nog niet zoveel veranderd. En in de aankomende tijd gaan we dus eens nauwkeurig kijken naar dat reisverslag. Met die gedachte in ons hoofd en hart. Dat dit niet alleen maar de reis is van een nomade sheik lang geleden. Maar dat dit de weg van het geloof is die ook ons veel te zeggen heeft. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En zij gingen weg om naar het land Kanaan te gaan, en zij kwamen in Kanaan. Ze kwamen er, ja. Het is, gemeente, heel waarschijnlijk dat de schrijver van het Bijbelboek Genesis het bewust zo heeft opgeschreven. Als u uw Bijbel voor u hebt, moet u eens even kijken aan het einde van hoofdstuk 11 vers 31. Daar gaat het over de vader van Abraham, over Terach. En dan staat er, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan, en zij kwamen tot Haran. Ook daar die woorden, om naar het land Kanaan te gaan, maar dan staat er niet achter, en zij kwamen in het land Kanaan, nee, dan staat er, maar zij kwamen maar tot Haran. De vader van Abraham is halverwege blijven steken. Abraham niet. Die is aangekomen. En is dat nou omdat Abraham dan iets krachtiger is dan zijn vader? Nou, dat denk ik niet. Daar zit God natuurlijk achter. God, Abraham ging op goddelijk bevel naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, die reis van Abraham moeten we ons dus niet al te gemakkelijk voorstellen. Alleen al als je even vers 5 leest. Abraham nam Sarai, zijn vrouw, Lot, de zoon van zijn broer, al hun bezittingen, moeten we even voorstellen. En Abraham was rijk geworden, al hun bezittingen. Misschien hebt u het ook wel gedacht bij de vakantie toen u uw auto ging pakken. Moet dat allemaal mee? Ik mopper dan ook altijd een beetje. Moet dat allemaal mee? Ja, nou, dat is dan natuurlijk de kunst van het inpakken. Abraham neemt alles mee. Al zijn bezittingen. Slaven. Slavinnen. Ja, toen gingen ze natuurlijk niet vervolgens in de 5e versnelling, gemeente. Dat snapt u wel. Want daar zal ook klein vee bij geweest zijn. Geitjes en schapen en zo. Dat schiet natuurlijk allemaal niet op. Waar God roept, daar verdwijnt het gewone leven niet. De roeping wil juist in dat gewone leven, ook met die geiten en die schapen en zo, daar wil die roeping gestalte krijgen. Maar dan schiet het voor je idee soms niet zo hard op. Nee. Abraham kon ook niet van de wind leven. Er is ook gewoon het leven van elke dag. En dat zijn geen twee hele verschillende dingen, zo van het leven van het geloof en van de roeping en het leven van elke dag. Nee, die horen bij elkaar. En de stem van God doet ons niet vliegen, maar wandelen. Dat is trouwens toch ook niet zomaar, dat voor geloven wordt gebruikt in de Bijbel. Dat werkwoord wandelen. Wandelen met God. Dat betekent dus met je beide benen op de grond. Niet wat zwevend in de lucht. Dat betekent in het gewone leven. Nou, na verloop van tijd komt Kanaan in zicht. En hij doortrekt het land. Van noord naar zuid. Nou, dan kom je natuurlijk best langs plekken heen waar het goed is voor een herder. De vlakte van Jisrael bijvoorbeeld. Prachtig land. Maar Abraham trekt verder. Waarom? Omdat hij nog geen bevel gehad heeft om te stoppen. En dan moet je soms wel eens hele mooie vlakten voorbij. Dat je denkt, hé, hier zou ik eigenlijk wel een poosje willen zijn. En staat dat Abraham het land doortrok tot aan de heilige plaats bij Sichem. Niet voor niets staat er in onze vertaling dat woordje heilig en bij staat dan een beetje schuin gedrukt. Dat staat er dus eigenlijk in het Hebreeuws niet. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk iets. Hij trok door tot aan de plaats bij Sichem. De plaats van Sichem zou je ook nog kunnen vertalen. De eik Moreh. Daar gaat het waarschijnlijk dus om een soort hoogte, om een heilige plek. Een plek waar afgoden werden gediend. Niet voor niets staat er achteraan tot aan die eikenboom. De eik van Moreh. Ja, wat is dat dan weer? Nou, dat is natuurlijk niet zomaar. Dat de schrijver van Genesis dat op die manier opschrijft. Tot aan de eik. Dat was dus een hele speciale boom. Dat was een identity marker. Dat was echt een plek. Zo buiten Sichem, bij die hele grote boom. More, dat betekent onderwijzer. Dat was een onderwijzersboom. Een waarzeggersboom, zou je ook kunnen zeggen. Dat was de godsdienst in die tijd. Dat er via het geritsel van die blaadjes boodschappen kwamen. En dan zaten er onder die boom zaten er priesters. En die vertaalden dan als het ware het geritsel van die boom in boodschappen voor de mensen. Ja, bomenafgoderij is iets van alle tijden. Dat zie je maar. En dan staat er direct achter, en de Kanaanieten woonden in dat land. Nou gemeente, en ik zei aan het begin van de preek al, we moeten natuurlijk niet denken dat dit zomaar even een reisverslag is van een nomade sjeik lang geleden. Nee, dit is ook een verslag van de weg van geloof. Daar staat het model voor. En dan moeten we met die gedachte weer eens even lezen wat we nu hebben gelezen. Dat God je losroept, weg doet gaan, en dat je dan vervolgens terechtkomt op een plek waar hele andere goden worden gediend. Afgoden. Dat je dan vervolgens terechtkomt op een plek die helemaal niet leeg is. Waar anderen zijn. Abraham kwam immers in een bezet gebied terecht. Figuurlijk, want er waren andere machten en krachten die daar werkten. Andere goden, maar ook letterlijk kwam hij in bezet gebied terecht. De Kanaanieten woonden er. Wat heeft ons dat te zeggen? Dat de roepstem van God je vaak in bezet gebied brengt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, maar Abraham die moest toch naar het land dat ik u wijzen zal? Ja, daar moest hij heen. Maar dat betekent dus niet dat dat land ook leeg is. De roeping van God betekent dus niet dat je dan in een gespreid bedje terechtkomt. Van, oh Abraham, wat goed dat jij nu gehoorzaamt, dat je alles loslaat. En als je dan vervolgens mijn weg gaat, nou dan zal ik zorgen dat het vervolgens dan ook helemaal goed gaat. Dat je geen andere goden tegenkomt en dat je bedje gespreid staat. Dat er een vruchtbaar land is waar niemand is en jij met je kudde prima terecht kan. Nee. Wie gehoorzaamt aan de stem van God, komt vaak terecht in bezet gebied. Dat doet God vaak. Die brengt je daar. En daarmee is het dus ook helemaal niet makkelijk. De stem van God volgen brengt je vaak op plekken waar het helemaal niet makkelijk is. Waar andere goden zijn. Waar andere mensen zijn. Je hebt voor je idee al zoveel losgelaten. En zoveel opgegeven. En dan ook dat nog. Is dat nou de beloning? De Heere kiest dus blijkbaar niet altijd makkelijke wegen uit. Het volgen van de Heere brengt vaak beloften met zich mee. De weg van het geloof in de belofte van God is vaak een weg. Die je brengt op plekken waar van die belofte niks terecht lijkt te komen. Je kunt het ook nog wat anders zeggen. Wie God gehoorzaamt, wordt ook altijd door God in contact gebracht met mensen die hem niet gehoorzamen. Kanaanieten. Gehoorzaamheid brengt je nooit in de leegte, in die zin dat je dan geen tegenstand ontmoet. Maar dat zijn ook mensen. Nou, daar staat Abraham dan. Alles achter zich gelaten, staat hij daar bij zo'n hele grote boom ergens. In een bezet gebied. Daar sta je dan met je goede gedrag. Abraham, waar is nou je God? Jij had toch een stem gehoord? Ik hoor hier hele andere stemmen. Ik hoor die blaadjes. Ik zie priesters van een andere godsdienst. Hier wonen andere mensen. Jij had toch een stem gehoord, Abraham? Waar is nou je God? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan, zo ongewende paden? Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ja, dan voel je je natuurlijk ook ontheemd. En dat land wat je beloofd werd, Abraham. Dit land is bezet. Je kunt die mensen toch moeilijk zomaar wegzetten. En dan lezen we zo prachtig. Toen verscheen de Heere aan Abraham.
Toen.
Dat moment. Daar. Dat is mooi, hè? In die weg van gehoorzaamheid komt Abraham helemaal letterlijk en figuurlijk in bezet gebied. En dan laat God weer opnieuw van zich horen. Dan verschijnt hij. Hij laat zich zien, zo zou je het ook kunnen vertalen. Dat is natuurlijk ook niet zomaar een mededeling. Van, oh ja, toen kwam hij daar en toen liet... Nee. Dat is een zinvol goede boodschap, vol evangelie. Dat die God in ieder geval nog leeft. En dat die God van Israël niet aan landsgrenzen is gebonden. Dat dacht men toen in die tijd, hè? En dat die God te midden van een situatie waarin naar geritsel van blaadjes wordt geluisterd. Een situatie van afgoderij, dat ook die God dan blijft spreken. Zo'n waarzeggers eikenboom kan de God van Israël blijkbaar dus niet het zwijgen opleggen. De afgoden gaan het niet van de God van Israël winnen. Hoe groot zo'n boom ook is en hoe stevig die ook staat. De afgoden winnen het niet van de God van Israël. Nee, niet omdat hij die boom in één keer omkiept of zo. Nee. Maar ook hier is God. Ook hier dringt zijn openbaring door. Dat is voor Abraham natuurlijk een hele grote bevestiging en een versterking geweest. Hij is dus toch niet zomaar een stemmetje gehoorzaamd waarvan hij denkt, nou misschien heb ik mezelf wel ingebeeld. Ja, de Heere kan natuurlijk wel eens heel lang op zich laten wachten, hè? Dat zie je in die geschiedenis van Abraham voortdurend. Ik zei het al even. Vanuit deze geschiedenis leren we in ieder geval dat het gaan van de weg van de belofte van God geen makkelijke weg is. Je komt vaak in bezet gebied terecht, maar het duurt vaak ook zo lang. Voordat je er iets van ziet. Als je er al iets van ziet. En misschien zegt u het ook wel, ik wil ook die weg van de God van Abraham gaan, van Israël, van Jezus. Maar ik kom dan op plekken die bezet zijn. Door andere goden en machten. Met andere mensen. En daar word ik dus dan ook mee in relatie gebracht. Ja, en dan? Gemeente, dan lezen we hier dat hier dan de Heere weer verschijnt. Die God van Israël, te midden van dat bezette gebied. En wij leven toch ook in een bezet gebied. Of geldt dat in jouw klas of op uw werk, dat daar echt het koninkrijk al helemaal zichtbaar is van God? Daar worden toch vaak hele andere machten en krachten gediend. Maar hier, gemeente, en daar mogen we de Heere God dus in houden. Hier leren we dat de God van Abraham ook bevestigt in gehoorzaamheid. Als wij in gehoorzaamheid aan zijn stem de weg gaan, de weg van Jezus, dan is dat echt geen makkelijke weg. Dan is er ook nog het gewone leven. Maar dan wil de Heere ook weer opnieuw verschijnen. Ja, zegt u, dat klinkt wel mooi, maar hoe doet hij dat dan? Hoe zou dat toen bij Abraham zijn gegaan, denkt u? Toen verscheen de Heere aan Abraham. Is dat via een droom gegaan? Of via een visioen? Of, ja, dat weten we niet, hè? En gemeente, dat is denk ik ook niet zomaar dat we dat niet weten. Dat het er bewust zo staat. Daar is ook niet één recept voor. Maar dat de Heere weer van zich laat horen. Dat hij zich aan je laat zien. Dat je een woord van hem ontvangt. Want wat gebeurt er? Ja, er gebeurt eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, gemeente. Er gebeurt niks nieuws. Want als we goed gaan lezen. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat is een belofte. Dus in die verschijning van de Heer aan Abraham worden de beloften van God nog eens herhaald. Want Abraham had al eerder een belofte gehad. Zo gaat het vaak. Als de Heer bevestigt, dan herhaalt hij de belofte. En soms verdiept hij de belofte ook. Dat gebeurt hier ook. Hij herhaalt en hij verdiept de belofte. Want hier lezen we niet alleen maar dat Abraham de weg naar het land gewezen wordt. Maar dat dit land ook voor zijn nageslacht zal zijn. Dat die dit land zullen krijgen. Dat klinkt dan natuurlijk heel mooi, maar ik stel me zo echt voor dat Abraham daar stond bij die hele grote waarzegseikenboom, dat er allerlei andere volken waren. En dit land zal jouw nageslacht krijgen. Maar je ziet er nog niks van. Nee, inderdaad, je ziet er nog niks van. Zo is het heel vaak in geloof. Je ziet er nog niks van. Je leeft, je hangt aan die woorden van God. Omdat Hij het heeft gezegd, geloof je het. Niet omdat je het nou allemaal zo om je heen ziet. Je ziet vaak het tegendeel. Laat ik dat dan maar gelijk zeggen vanmorgen. Je ziet vaak het tegendeel. Maar dan hoor je het weer. Dan wordt het weer bevestigd. En dan? Ja, geloof je het dan of niet? Of zeg je, ik moet eerst maar eens zien. Abraham gelooft het. Hij reageert namelijk. Wat gaat hij doen? Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. De roeping van God brengt je vaak in bezet gebied. Maar ook daar werkt de Heere. Daar verdiept en bevestigt hij zijn belofte. Dan mag u dus ook om vragen. Ja, en jij ook. Dat je denkt, Heere God, ik wil uw weg gaan, maar ik zie er soms zo weinig van, wilt u het bevestigen? Door mij die belofte als het ware weer een keer te laten horen. In een preek. Of in een lied. Of in een ander die op je weg komt. Dat u weer aan mij verschijnt. Zodat ik weet dat ik goed zit. Want dat zie ik maar niet zo om me heen, dat ik goed zit. Ik zal dit land aan uw nakomelingen geven. Wel mooi, hè? Dat bezette gebied, als het ware toch door de God van Israël, wordt geannexeerd. Dat hij zegt, dit land is ook mijn land. Ja, dat geldt voor Israël in het bijzonder natuurlijk, hè? Dat is zijn land. En het is gegeven aan de nakomelingen van Abraham. En ik denk ook zeker dat we kunnen zeggen dat de stichting van de staat Israël dus een vervulling is van deze belofte. Ja, dat kan lang duren. Het gaat vaak door strijd heen. Maar die beloften van God, die zijn niet alleen maar geestelijk vervuld, maar die zijn ook heel gewoon en aards vervuld. Het is misschien wel bezet, nog steeds soms, met andere goden en machten. Maar het is het land van vader Abraham, van de God van vader Abraham, van de Heer. Het is zijn kruispunt voor de wereld. En Abraham gelooft het, ook al ziet hij niks. Hij bouwt een altaar. Een gemeente, een altaar bouwen. Ja, dat is een beetje zand en stenen en zo. Ja, dat is zijn gelovige reactie. Maar wat betekent dat precies? Een altaar bouwen, dat is een daad van dank. Maar het is ook nog iets anders. Een altaar bouwen heeft eigenlijk ook iets in zich van wat er bijvoorbeeld gebeurde bij de eerste maanlanding. Die zetten daar de vlag neer. Amerika. En de eerste ontdekkingsreizigers deden dat ook vaak. Die zetten daar een vlag neer. Daarmee wil ze zeggen, dit land behoort nu ons toe. Of dit gebied is voor Amerika. Of dit gebied is voor... Wij deden dat ook vaak. In Harderwijk, waar ik opgroeide, was dus vlak achter mijn huis was nog een stuk met een spoorlijn en een taluut en zo. En een... Ja, dat was natuurlijk van de gemeente. Maar ik en mijn vriendjes, wij dachten altijd van, dit is ook een beetje ons land. En wij bouwden er een hut en we zetten er een vlag neer. Zo. En die vlag, die betekende dat het was van onze club. Van de Zwarte Hand of van het Rode Kruis. Of elke keer verzonden we weer een andere club. En natuurlijk waren er soms dan ook wel, was er een beetje... ruzie met een andere groep jongens of zo. En dan was het natuurlijk wel een beetje spannend. Van blijf je vlag staan, hè? Want dat was die anderen dan vaak om die vlag te doen. Ja, natuurlijk niet om dat stukje stof. Maar als je zo'n vlag weghaalt, ja dan... Nou, die betekenis. Dat als er zo'n vlag ook iets zegt van dit is van mij, van ons. Die betekenis heeft een woord altaar ook. Dat is een daad van dank. En dat is een daad van toe-eigening. En Abraham bouwde een altaar, daar. Zomaar naast die boom. Ja, dat stelde natuurlijk niet zoveel voor. Die boom was natuurlijk veel groter. En dan zo'n hoopje zand. En toch... In geloof bouwde hij een altaar. Dat is prachtig, hè? Daarin is hij ons ten voorbeeld. Dat wij in geloof altaar bouwen. Dat we God danken. Ook op plekken waar soms hele andere goden worden gediend. En dat we als het ware met ons dankgebed ook zeg maar ook dit stukje grond waar andere goden worden gediend en waar andere mensen wonen die helemaal niks met die God van Israël, van Abraham, die vader van Jezus hebben, ook dit behoort de God van Israël toe. Want heel de aarde is zijn gebied. Hij is de schepper van heel de aarde. Altaar bouwen. Een bezet gebied. Terwijl je misschien nog niks ziet van de uitkomst van de belofte van God. Maar er in geloof al wel aan vasthoudt. Hem danken en het voor hem innemen. Het geloof is overtuigd van Gods grote kracht. Ook al zie je het tegendeel. Abraham heeft misschien wel gedacht. Als u kan spreken in een bezet gebied. Dan kan ik ook wel een altaar bouwen in een bezet gebied. En ik zei het al even, het is natuurlijk geen verhouding, zo'n hele grote boom en zo'n altaar. Maar zo is het gemeente altijd in de Bijbel. Het is vaak helemaal geen verhouding. Het is een groot leger. En het is maar een handjevol, die mannen van Gideon. En Goliath, het was zo'n reus. En dan die 5 stenen van David, het stelt vaak niks voor. Zo is het vaak in geloof. Maar als jij ergens bent, in gehoorzaamheid aan God, op een plek waar je misschien wel denkt, jongens, maar hier worden hele andere goden gediend. Je weet dus helemaal niet van de God van Israël. In jouw straat, in jouw klas, op jouw werk, bij uw collega's, in uw familie. Het is land van de God van Israël. Dank God daar. Roep hem aan. Roep zijn naam daar aan. Voor u en voor deze wereld liggen er toch beloften. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zalig zijn de zachtmoedigen, zij zullen het aardrijk beërven. Nou, dan kunnen wij wel altaren bouwen. Wat liggen er niet een rijke belofte voor heel deze wereld? En daar mogen wij als daar in geloof op vertrouwen. Getuigen van de hoop die in ons is. Ja, hij blijft niet bij dat altaar hangen. Hij gaat ook weer verder. Hè? Abraham. Naar het zuiden. En opnieuw spant hij ergens zijn tent. En opnieuw bouwt hij een altaar. Overal bouwt hij altaar. Waar hij is. Ja, let goed op waar hij woont. Dat is mooi, hè? Waar Abraham woont, is ook een altaar. Een dankzegging voor God. En het in bezit nemen. Voor zijn koninkrijk. Ja, je zou Abraham echt kunnen sporen, hoor. Je moet gewoon kijken waar is een altaar. Dan kun je hem zo opzoeken. Maar hij woont. Moet u misschien thuis nog maar eens even over denken en over praten. Dat dat te maken heeft dus gewoon waar je leeft. En hij roept de naam des Heren aan. Gemeente, daar wil ik nog één dingetje over zeggen. Dat staat erbij, hè? Dat Abraham de naam van de Heren aanroept. Eind vers 8. Daar bouwde hij voor de Heren een altaar. Altijd voor God, hè? En hij riep de naam van de Heren aan. Wat is dat? Ja, zeggen dan sommige uitleggers. Dat betekent dat hij daar een soort kerkdienstje heeft gehouden. Nou, dat is ook zo, denk ik, hè? Een soort huisvroomheid geweest. Dat is dus een soort technische term, de naam van de Heer aanroepen voor kerkdienst houden. Liturgie vieren. Dat is het zeker. Overal liturgie vieren. Ik vind het zo prachtig dat ik onlangs nog weer die foto zag dat in dat hele grote vluchtelingenkamp daar bij Calais in Frankrijk, dat daar was ook een kerk gebouwd. Met een kruis erop. Van plastic, of van hout geloof ik. En dan maar zo'n heel plastieke kerk. Zo midden in dat kamp. Ook daar werd de liturgie gevierd. Werd het Onze Vader gebeden en de geloofsbelijdenis opgezegd, werd avondmaal gevierd. Daar werd de naam van de Heere aangeroepen. Prachtig. Letterlijk naast de tent. Maar de naam van de Heere aanroepen. Dat betekent zeker als we naar de psalmen kijken in ieder geval ook nog twee dingen. De naam van de Heere aanroepen. Dat betekent God loven en prijzen. Dat is het eerste. Heere, loof de Heere, roept zijn naam aan. En maakt zijn daden bekend onder de volk. Op Psalm 105. Dus de naam van de Heer aanroepen. Dat is loven. Dat is de ene kant van het geloof. Maar de naam van de Heer aanroepen is ook, gemeente, klagen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Psalm 116. Maar ik riep de naam van de Heer aan. Och, Heere. Bevrijd mijn ziel. Dat is dus ook de naam van de Heer aanroepen. Dat is God groot maken. En dat is zeggen, och Heere, bevrijd mijn ziel. En zo ging Abraham. Altaren bouwend. En de naam van de Heere aanroepend. Hem lovend en klagend naar hem toe. Laat dat, gemeente, onze route zijn. Zo opgaan, van altaar tot altaar, dankend voor wie God is in Jezus Christus. Tot het laatste altaar, de troon van God. Nee, daar valt inderdaad de klacht weg. Daar, bij dat altaar, daar blijft de lofzegging over. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God. Mijn God. De bron van vreugd. Amen. Gemeente, wij zijn in de kerk om God de eer te geven, hem te loven en te prijzen. Zijn woorden te horen, onze gaven te geven, maar om ook met en voor elkaar te bidden. Dat is een goed onderdeel van de naam des Heren aanroepen, zoals Abraham dat ook deed. Hem loven en prijzen, maar soms ook de klacht en de dorheid en de moeite voor hem uitzeggen. Voorafgaand aan dankgebed en voorbeden willen wij onze in de zomervakantie overleden broeder Martin Struik gedenken. Dat doen wij op de manier die in onze wijkgemeente hier gebruikelijk is en ik verzoek u daarom te gaan staan. Wij gedenken voor het aangezicht van de levende God. Martinus Struik, geboren te Gorinchem 13 maart 1929, gestorven eveneens in Gorinchem 11 juli 2017. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Verdrietig om zijn heen gaan, dankbaar voor wat hij voor ons betekende, berichten wij u dat is thuisgehaald door zijn hemelse vader, mijn lieve zorgzame vader, onze schoonvader en opa, Martinus Struik. Martin Struik. Hij is begraven na een dienst van woord en gebed op woensdag 19 juli, jongsleden. Wij gedenken voor Gods aangezicht in een moment van stilte zijn leven en sterven. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. We willen de Heer danken en voorbeden doen. U vindt een aantal gebedsintenties op de weekbrief. We denken aan de inwoners van Cambodja, Nepal en India en ook nog landen daar in de buurt vanwege de grote overstromingen. Wij zijn als christelijke gemeente geroepen om te bidden voor de overheid. En daarom bidden wij vandaag in het bijzonder voor het college van burgemeester en wethouders in verband met de benoeming van mevrouw Melisande Brine als nieuwe burgemeester van onze burgerlijke gemeente. Wij bidden voor Harry en Agnes van Haafden. Afgelopen week overleed hun broer en zwager na een periode van ziekte, Leo van Haafden. Gisteren is hij begraven. Wij bidden om troost en om kracht. Wij denken ook aan zieken en wij denken dan vandaag in het bijzonder ook aan mevrouw Vogel van de Sint-Hubertuslaan die begin van deze week in het UMC een hartoperatie zal ondergaan. Wij bidden ook op aanvraag voor Andrea en Douglas Porto Silvo. U kent ze, onze Portugese gasten die vaak voor mij links in de kerk zitten. Vrijdagmiddag is Douglas op zijn werk bewusteloos geraakt. Hij kan zich er niks van herinneren. Hij heeft ineens heel veel pijn, dat is er nog steeds niet over. Het is dus lastig wat er precies aan de hand is. Wij bidden om duidelijkheid en om rust voor hem, voor allen die ook bij hen horen. Wij zijn de Heer ook dankbaar met het echtpaar Reine Pols, als ook met het echtpaar Roest Veldhuizen voor zijn trouw, respectievelijk 55 en 25 jaar getrouwd. Laten wij samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël.
Vader van onze Heer Jezus Christus, wij loven u. En wij danken u. Want uw daden zijn groot.
Zo roepen wij uw naam aan.
Ik ben erbij. Ik red. Zo loven en prijzen we u.
En zo bidden we u, bevrijd ook onze ziel.
Machtige God, we danken u voor dit reisverslag.
In uw woord. Hier laat u zien wat de weg is van geloof. Oefen ons daarin. In gehoorzaamheid en in vertrouwen. Ook als we er niets van zien. Dat we elk op onze eigen manier altaar bouwen. In bezet gebied. Dicht bij onze eigen woning.
Machtige koning. We bidden u voor uw volk Israël. Maak uw beloften vast en waar. We danken u dat zij mogen wonen in een land dat u het hen gegeven hebt. We bidden u om wijsheid om daar op een goede manier mee om te gaan.
Trouwe Heere, bewaar uw trouw, ook aan uw wereld.
Want het land Israël
en het volk Israël mag dan het kruispunt van de wereld zijn,
maar u hebt heel de wereld op het oog. En daarom bidden we u in het bijzonder voor die gebieden in nood, als we denken aan de vele overstromingen. In Cambodja, in Nepal, in India. Ja.
Zegen, hulpverlening. Ontfermt u, Heere, en laat uw schepping niet los.
Zegen ook ons land. We bidden u om wijsheid bij de formatiebesprekingen. Wees aanwezig met uw geest. Verricht wonderen. Zodat ook wij een stil en een gerust leven kunnen leiden.
We bidden u vandaag in het bijzonder ook als
broeders en zusters voor de gemeenteraad van Gorinchem, voor het college van burgemeester en wethouders.
Nu weer een nieuwe burgemeester komt, zegen haar met uw wijsheid en kracht.
En geef dat er op een goede manier samengewerkt mag worden. Dat onze stad op een goede wijze bestuurd wordt.
Heren, we bidden u voor hen die rouwen. Wij noemden in deze dienst voor uw aangezicht de naam van onze overleden broeder Struik. Wij weten hem bij u. Zegen de familie. Kinderen en kleinkinderen. In het gemis. Wat soms dieper is dan in woorden is te zeggen. We bidden u voor de familie van Haafden. Omring hen met de woorden van u.
U zei een broer, een zwager, een oom hebben begraven na een periode van ziekte. Werk krachtig met uw geest en troost, zoals u alleen dat kan.
Wij danken u dat u dat ook doet. Wees met uw naam aanwezig. Wij bidden u voor hen die ziek zijn, soms al heel lang. Geef moed en kracht.
En die wachten op een ingreep. We bidden u in het bijzonder voor mevrouw Vogel van de Hubertuslaan, die de aankomende week een operatie zal ondergaan, toch weer ingrijpend.
Zegen, Heere, en geef uw nabijheid en geef ook de rust om die operatie met vertrouwen tegemoet te zien. Omdat ze zich geborgen weet in uw naam.
Is bij haar, haar man, bij de familie.
We bidden u in het bijzonder ook voor Douglas Porto.
Zomaar ineens een aanval van pijn, een verlies van bewustzijn.
We weten soms niet wat er is. En dat geeft onzekerheid. Heer, geef helderheid.
Geef moed en kracht aan hem. En Andrea, zijn vrouw. We bidden u ook voor de familie in Brazilië. Laat merken dat u een God bent die uw belofte niet loslaat. We zeggen u ook dank, Heer, als er mooie dingen zijn. 55 jaar getrouwd. We danken u met het echtpaar Rijn en Pols. Wat is uw trouw en uw genade groot. Dat u ook in die jaren hen naar u toegeroepen hebt. Zegen hen. Ook bij het ouder worden. We danken u met Martin en Lisette Roest. Met Marnix en Carlijn. 25 jaar getrouwd. Een kwart eeuw. Groot is uw trouw. U laat niet varen, u laat niet los de werken van uw handen. Zo loven en prijzen we u. Heer, wij bidden u voor alle jongeren die gaan studeren in de aankomende week. Introductie, studie die weer begint. We bidden u voor alle kinderen die in de afgelopen week weer naar school zijn gegaan. En die de aankomende week weer gaan. Geef hen rust in het ritme wat hen weer wacht. En geef dat ze elk ook op hun eigen manier in de klas, op school. Door wat ze zeggen en zingen. Door wat ze bidden. Een goede getuige van u zijn. Help ons in ons werk. In de omgang met mensen. Als we soms in bezet gebied zijn waar andere goden worden gediend. Geef ons de moed om een altaar te bouwen. Om uw naam uit te roepen, al zien we het niet. Geef ons geloof, Heer. Zo danken en zo prijzen we u. Zo roepen we uw naam aan. Hoor ons, Heer. Niet in de naam van onszelf, maar in de naam van Jezus. In wie u uw naam zo heerlijk hebt opengelegd. Uit genade. Amen. Wij zingen, gemeente, onze slotzang. Psalm 117. Ik zei het al even, wij zijn Abraham niet. Wij zijn zelfs geen Joden, wij zijn heidenen. Maar God heeft in de verkiezing van Israël als land en volk een brug naar de hele wereld, ook naar de heidenen, naar ons toe gelegd. En dat vuur is met Pinksteren, ze waren weer verder de wereld door geblazen. En de naam van de Heere aanroepen is hem ook loven. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Zo roepen wij ook vanmorgen hier in Gorinchem de naam van de Heere aan. Wij zingen samen staande Psalm 117.
Gemeente, het is een goed gebruik om, als u dat wenst, en daarvoor bent u in ieder geval hartelijk uitgenodigd om natuurlijk een kopje koffie te drinken. Ook alle gasten hartelijk welkom. Bij de uitgang ontvangt u een programma voor het startweekend van onze wijkgemeente. Kleurrijke folder waar u precies ziet wat er over 2 weken allemaal gaat gebeuren. Dat is het weekend van 15 tot en met 17 september. U kunt zich ook via de website van onze wijkgemeente opgeven, maar u vindt alle informatie, neem dat dus mee. Wat ook bij de uitgang ligt, wat u mee kan nemen, dat is de programma van de Centrale Protestantse Gemeente. Programma van Vorming en Toerusting, waar u kunt zien wat u in de aankomende maanden aan verdieping kan ontvangen. Ook dat kunt u meenemen. Verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.